Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 45 zingen wij het 8e vers. In plaats van u doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand al het aardrijk door in vorstelijke stand. En wat er verder volgt. We noemden nu het laatste vers van Psalm 45. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen, en daarvan de 22e psalm. Wij herzeggen u psalm 22, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 81, daarvan het 12e vers, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 22, een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hasseschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij. Want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijn zingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen des eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw lieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot een Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in de laatste twee versen van Psalm 22. Psalm 22 en daarvan de versen 31 en 32, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in de geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Christus borggerechtigheid. Christus borggerechtigheid. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vruchten van zijn gerechtigheid. In de tweede plaats willen we letten op de verkondiging van zijn gerechtigheid. En in de derde plaats willen we letten op de verheerlijking van zijn gerechtigheid. Dus het gaat aan het slot van Psalm 22 over Christus borggerechtigheid. Onze eerste gedachte, de vruchten van zijn gerechtigheid. De vrucht is, zegt de profeet Jesaja, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Nou, daar gaat het over in vers 31 en in vers 32. Het gaat over het zaad, de vruchten van zijn gerechtigheid. Onze tweede gedachte, de verkondiging van zijn gerechtigheid. Want dan lezen we, ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt. En onze derde gedachte, de verheerlijking van zijn gerechtigheid, als deze psalm eindigt met de woorden, omdat hij het gedaan heeft. Zoals de dichter zegt, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, Psalm 22, we stonden daar al kort bij stil, is een psalm van David. Maar we mogen deze psalm niet beperken tot David. David was een profeet. En David heeft gesproken van de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus die komen zou. En daar is deze psalm vol van. David heeft er maar iets van beleefd. En deze 22e psalm heeft zijn volle betekenis gekregen in de Heer Jezus Christus. Onze statenvertalers zeggen in het voorwoord, in de inleiding, alhoewel in deze psalm enige dingen op David als voorbeeld van Christus kunnen geduid worden, zo blijkt nochtans uit de ganse inhoud en het Nieuwe Testament dat David door de profetische geest voornamelijk de Heere Christus hier heeft ingevoerd, sprekende van zijn bitter lijden voor zijn kerk, mitsgaders zijn verhoging en toekomende uitbreiding van zijn geestelijk koninkrijk door de ganse wereld en de gedurigheid van hetzelfde, met verhaal van de weldaden die wij daardoor bekomen om hem daarvoor te dienen, te eren en te danken. Het is dus een messiaanse psalm. En eigenlijk in deze psalm, jongens en meisjes, en dat maakt deze psalm zo waardevol, eigenlijk is de Heere Jezus hier aan het woord. Hij wordt door David sprekende ingevoerd. Deze psalm is een psalm die begint met een psalm van David en dan is het opschrift op Ayelet Hassaschar. En de letterlijke betekenis daarvan is hinde des dageraads. En die hinde des dageraads is een type, een beeld van de Heer Jezus Christus. Het gaat over zijn gerechtigheid. Het gaat over zijn middelaarsarbeid. En ik heb het al gezegd, de vrucht daarvan is het zaad. Het zaad zal hem dienen. Welk zaad? Nou, het zaad van de Heere Jezus natuurlijk. Het zaad dat aan hem beloofd is in de stilte der eeuwigheid, in de vrederaad. Het zaad dat hem beloofd is bij de Vader, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het zaad van Christus. Maar daar hoeven wij het niet toe te beperken. De kanttekening spreekt hier ook over het zaad van de gelovigen. Het zaad van Gods kinderen. Het zaad zal hem dienen. Want toen de Heere zijn verbond met Abraham heeft opgericht, toen heeft hij tegen Abraham gezegd in Genesis 17... Ik ben uw God en ik ben ook de God van uw zaad. Dat de Heere de verbondsgod is, dat wil zeggen dat hij niet alleen maar met sommige mensen dat verbond opricht in de Heere Jezus Christus, maar dat hij dat doet in de lijn van de geslachten. Hij belooft in deze doopsbediening dat hij ook de God zal zijn van het nageslacht van zijn kinderen. Daarom is het zo'n voorrecht als je een godvruchtige vader of moeder of grootmoeder of overgrootvader gehad mag hebben. Genade is geen erfgoed. Dat is waar. Het is ook niet zo dat al Abrahams nakomelingen kinderen van God geweest zijn. Maar het is wel zo dat door die geslachtslijn van Abraham en ook door de geslachtslijn van David, daar loopt een gouden draad. De draad van Gods genade. En zo is dat ook vandaag nog. De Heere belooft zijn kinderen. Het zaad zal hem dienen. Ja, maar dan moeten ze eerst nog wel willen luisteren. Dan moeten ze eerst nog wel gehoorzaam. Dan moeten ze Nee, de Heere Jezus zegt, en hij kan het weten, het zaad zal hem dienen. Want dat wordt namelijk niet overgelaten aan de vrije keuze van het zaad, maar dat ligt vast in Gods raad. Het werk van de Heilige Geest is onwederstandelijk. Als de Heere gaat werken in uw kinderen, ouders, dan kunnen ze het ook niet tegenhouden. Al zouden ze het niet willen. Maar de Heilige Geest die maakt het hart wat onwillig is, gewillig. Het zaad zal hem dienen. En daar had David ook zicht op in Psalm 72 bijvoorbeeld. De psalm die hij gemaakt heeft voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten. En die koning is Salomo. En Salomo is ook een type van de Heere Jezus Christus. En dan gaat hij ook in die psalm spreken over het rijk van de meerdere Salomo. En dan zegt hij, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Het zaad zal hem dienen. Nee, het is vanmiddag dan niet het ogenblik om te gaan somberen. Het is bij deze tekstwoorden niet het ogenblik om moedeloos de ogen naar beneden te slaan en te zeggen, het gaat helemaal verkeerd met de kerk. Er komt niks van terecht. We leven in een verschrikkelijke tijd. Ach ja, het is allemaal waar. Maar dit is ook waar. Dit zegt Jezus zelf, ouders. Het zaad zal hem dienen. En het zal de Heere aangeschreven worden. Dat betekent, het zal de Heere toegerekend worden. Van dat zaad zal gezegd worden, het behoort hem toe. Het staat in zijn dienst. Van Sion zal gezegd worden, deze en die is al daar geboren en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. Het zaad zal hem dienen. En waarin bestaat dan dat dienen? Wat is dan dat dienen? Hoe blijkt dan dat dienen? Nou, dat gaat de dichter uitleggen. Hij zegt, ze zullen aankomen. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Dat een zegt in zijn psalmberijming, uit hen zal altijd iemand komen voort om de nakomers te leren uw woord en de goedigheid hoog geprezen van u bewijzen. Ze zullen aankomen. Wie zullen aankomen? Dat weet ik niet. Dat is voor ons verborgen. Namen worden hier niet genoemd. Maar bij God is het niet onbekend. Het vloeit voort uit zijn eeuwige raad. Er is geen onderscheid tussen onze kinderen. Er is geen onderscheid in de gemeente tussen de verschillende kinderen. Maar de Heere maakt een onderscheid. En als Hij geen onderscheid zou maken, dan zouden we allemaal voor eeuwig verloren gaan. Maar zij zullen aankomen. En hoe zullen ze dan aankomen? Het staat zo mooi in de berijmde psalm, we hebben het net gezongen. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Ze komen aan door goddelijk licht. Ze komen aan door de verlichting door de Heilige Geest. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heere, en ze zullen mijn lof vertellen. Ze zullen aankomen, omdat ze daartoe geroepen zijn. Ze zullen aankomen, omdat de Heere hen daartoe bekwaam maakt. Ze zullen aankomen, omdat ze van God geleerd zullen worden. Ze zullen aankomen, omdat het heil der zielen hen ter harte gaat. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Dat gaat door. Dat gaat ook door in 2023. Dat gaat ook door in het laatste der tijden. Dat zegt Christus. David zegt het. Maar David mag hier de mond van Christus zijn. En dat is zo bemoedigend, gemeente, voor de tijd waarin we leven. Laten we ook daarop mogen zien de vruchten van zijn gerechtigheid. Nee, het gaat in de eerste gedachte niet over de vruchten van mijn opvoeding. Het gaat niet over de vruchten van mijn gebed. Het gaat niet over de vruchten van uw inzet. Maar het gaat, en daar ligt de vastheid, het gaat over de vruchten van zijn gerechtigheid. Ze zijn hem door de Vader beloofd. Onze tweede gedachte. De verkondiging van zijn gerechtigheid. Want wat komen ze doen? Waarom komen ze aan? Ze komen aan om zijn gerechtigheid te verkondigen. Dat gaan ze doen. Wat is dat, zijn gerechtigheid verkondigen? Wat betekent het woord gerechtigheid? Dat is nog niet zo makkelijk, want in de Bijbel kan het woord gerechtigheid verschillende betekenissen hebben. Vaak wordt het gebruikt in de betekenis van Gods straffende gerechtigheid. En dan heeft dat woord een dreigende klank, gerechtigheid. Maarten Luther dacht dat het woordje gerechtigheid in heel de Bijbel altijd die betekenis had. Hij was bang van dat woordje gerechtigheid. Want hij kon voor Gods gerechtigheid niet bestaan. Gods gerechtigheid eiste zijn dood. We hebben vanmorgen gehoord van de moordenaar aan het kruis, die voor Gods gerechtigheid mocht buigen. Wat is dat een zegen als een mens dat leren mag. Gerechtigheid. Soms dan betekent het woordje gerechtigheid het nieuwe leven van Gods kinderen. Dan lezen wij dat mensen rechtvaardig zijn. We lezen dat bijvoorbeeld van Zacharias en Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig. En wat betekent dat? Wandelende in al de geboden en de inzettingen des Heren onberispelijk. Dus Gods kinderen leven een leven der gerechtigheid. Maar soms, dan betekent het woordje gerechtigheid iets heel anders. Soms dan betekent het woordje gerechtigheid borggerechtigheid. Bloedgerechtigheid. Verworven gerechtigheid. Aangebrachte gerechtigheid. De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En dat betekent het hier. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid, namelijk de bloedgerechtigheid van de Heere Jezus Christus, verkondigen. De gerechtigheid die Hij heeft aangebracht. Daar mogen we in deze lijdenstijd bij stilstaan. En dat de Heere Jezus die gerechtigheid heeft aangebracht, dat weten we uit zijn opstanding uit de doden. Toen heeft de Vader laten zien dat de gerechtigheid van Christus volkomen was. En nu zullen er komen van het nageslacht en die zullen die gerechtigheid gaan verkondigen. Wat is dat groot? Want dat doet een mens van nature niet. Van nature dan leven wij in de ongerechtigheid. En daar voelen we ons in thuis, in de zonde. Jonge mensen, is dat jullie leven nog? Dat kan toch niet met een gedoopt voorhoofd leven in de ongerechtigheid. Dat vloekt met elkaar. Je moet breken met de ongerechtigheid en je moet zoeken naar gerechtigheid. Wat zal het erg zijn als wij zo ons leven doorbrengen? Een leven in de ongerechtigheid. Vraag toch of die ongerechtigheid tot schuld mag worden. Zodat er een haasten mag komen om des levens wil. En wat ook geen grond is, dat is de eigen gerechtigheid. Daar hebben heel veel kerkmensen last van. Zelfs die moordenaar vanmorgen. Hij zat vast aan zijn eigen gerechtigheid en dat hem dat nu de dood opleverde, daar was die man boos over. Hij lasterde Jezus. Hij had er alles aan gedaan en nu kreeg hij deze straf. Hij kon niet begrijpen. En ik denk dat er veel kerkmensen zijn, gemeente, die kunnen het niet begrijpen dat ze de dood verdiend hebben, want ze leven zo netjes en ze zijn zo trouw en ze gaan naar Gods huis en ze zijn gedoopt en ze hebben heel veel. Maar dat is geen grond voor de zaligheid. Eigen gerechtigheid schiet tekort. Wij moeten van onze kinderen geen brave Hendrikken maken. Die door goed te luisteren het eeuwige leven kunnen verdienen. Want dat zal niet gaan. Wij moeten leren dat ze goddeloos zijn. Dat ze verloren liggen in Adam. Verdoemelijk voor God, zoals het ook net in de doopvragen stond. Ze hebben geen eigen gerechtigheid nodig. Ze hebben bloedgerechtigheid nodig. En nu zullen, en wat is dat bemoedigend, nu zullen er zijn van het nageslacht die gaan zijn gerechtigheid verkondigen. Die kunnen het niet uithouden in de ongerechtigheid. Die gaan de wereld de scheidbrief geven. Voor hen wordt de zonde de dood. Maar die kunnen ook met de godsdienst niet mee. Die kunnen ook hun zaligheid niet bouwen op eigen gerechtigheid. Dat zijn kinderen, Want kinderen gaan hetzelfde leren als grote mensen, als de Heer in je hart gaat werken. Dat zijn kinderen en dat zijn grote mensen die hun verlorenheid gaan inleven. En die gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En die zullen geen rust vinden tot ze die gerechtigheid gevonden hebben. En als ze die gerechtigheid mogen vinden, dan gaan ze die gerechtigheid verkondigen als de enige grond der zaligheid. Omdat ze nergens anders rust konden vinden. Die gerechtigheid. Wat is dat bemoedigend. Het zaad zal hem dienen. Het zaad zal die gerechtigheid leren kennen. Het zaad zal die gerechtigheid verkondigen. De kanttekening wijst erop dat het woordje gerechtigheid ook betekenen kan trouw. De trouw van God, de trouw van Christus tegenover onze ontrouw, de verbondstrouw. Dat is zijn trouw en waarheid in het houden zijner belofte van de beroeping der heidenen, zo zegt de kanttekenaar. Zijn gerechtigheid verkondigen. En aan wie gaan ze dat dan verkondigen? Aan den volken dat geboren wordt. Dus dat gaan ouders, die gaan dat vertellen aan hun kinderen. En die ouders, die hebben het weer gehoord van hun ouders. Want de Heere werkt in de lijn van de geslachten. En zo gaat die boodschap voor. De volken dat geboren wordt. Het opkomende geslacht. Wij hebben een boodschap voor onze kinderen, gemeente. Wij hebben wat te vertellen in de opvoeding van onze kinderen. Wij mogen het hebben over zijn gerechtigheid. En als het goed is, dan wijzen we op de noodzakelijke toepassing daarvan. Om daar deel aan te mogen krijgen. En ja, als u zelf die gerechtigheid gevonden hebt, dan kan het niet anders. Of dan ga je ook met je kinderen over praten. Dan kan het niet anders of je geeft je kinderen geen rust. Je wijst ze heen naar die gerechtigheid. Die enig geldende gerechtigheid. Den volke dat geboren wordt. De kanttekening wijst ook op de wedergeboorte. Dat werk gaat door. Die mensen hebben dezelfde boodschap nodig die wij van onze ouders weer gekregen hebben. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dat onderwijs ontvangt. Die boodschap mag nog gebracht worden. En daar moeten we wezen. Waar die gerechtigheid verkondigd wordt. Er is zoveel te horen, jongens en meisjes, in de tijd waarin we leven. Je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Maar jij moet het vooral doen. Nou, je moet maar goed luisteren of het gaat over de gerechtigheid van Christus. En als het niet gaat over de gerechtigheid van Christus, is het allemaal waardeloos. Want daar kun je niet mee voor God bestaan. We gaan naar onze derde gedachte, de verheerlijking van zijn gerechtigheid. Want dan eindigt David, ja, dan eindigt Christus met de woorden, omdat hij het gedaan heeft. Gods kinderen die kunnen niet vertellen wat ze allemaal zelf gedaan hebben. Als je dat lijstje zou lezen van Gods kinderen, zou een kort lijstje zijn. Want gemeente, de zaligheid is een eenzijdig godswerk. Zoals Klaas Kuipinga, de bejaarde belijdeniscategezant van dominee de Kok in Ulrum, zei: als ik nog één nagel schrap tot mijn zaligheid zou moeten toedoen, dan was het voor eeuwig verloren. Mijn gerechtigheid verkondigen, mijn daden verkondigen. Ach mensen, houd toch op. Zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid verkondigen, omdat hij het gedaan heeft. Ik kan van mezelf niks vertellen. Ik heb niks aangebracht. Hij heeft het gedaan. En dan mogen we denken, ouders, aan het werk van een drie-enig God. Hij heeft het gedaan. Ik heb zojuist uw kindje mogen dopen in de naam van de Vader, de naam van de Zoon, de naam van de Heilige Geest. En wat onze vaderen doen in het formulier, dat doen ook onze vaderen in de psalmen. Ze houden dat werk van de drie-enige God bij elkaar. Hij heeft het gedaan. De verdienste van Christus staat niet los van het welbehagen van de Vader. En de verdienste van Christus staat niet los van het werk van de Heilige Geest. We hebben deze kinderen niet alleen gedoopt in de naam van Christus, maar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En de Vader verkoor, de Zoon kocht, de Heilige Geest brengt toe. En iedereen die daar iets van mag leren, die zal het zeggen met David, omdat hij het heeft gedaan. Hij heeft het gedaan en hij alleen. Die gerechtigheid is mijn deel geworden door het welbehagen van de Vader. Die gerechtigheid is mij toegebracht door de werkingen van de Heilige Geest. Die gerechtigheid is verworven door de Heere Jezus Christus. Hij alleen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Bijzonder ziet dit natuurlijk wel op het werk van Christus. En dan is het zo mooi dat we het hele kruisevangelie, dat zien we in Psalm 22 terugkomen. Want de psalm begint er al mee. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is een van de kruiswoorden, jongens en meisjes, waar we bij stil zullen staan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar weet je dat hier in deze tekst eigenlijk ook een kruiswoord staat? Er staat hier omdat hij het gedaan heeft. En dan mag je het oorspronkelijke woord ook zo vertalen, omdat hij het volbracht heeft. En dan denken we ook aan een van de kruiswoorden. Het één na laatste kruiswoord. Het is volbracht. En daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar heeft Christus die gerechtigheid aangebracht. Die bloedgerechtigheid. Die afgebeeld werd in het doopwater. Dat vanmiddag gesprengd mocht worden. En nu zijn er van onze kinderen, gemeente, die mogen die bloedgerechtigheid leren kennen. En die gaan die bloedgerechtigheid verkondigen. En die mogen het weten voor hun eigen hart en leven, omdat hij het gedaan heeft. En dat werk, dat gaat door. Dat zegt Christus. Het zaad zal hem dienen. Ze zullen de Heere toebehoren. En ze zullen aankomen. Hij zal ze trekken vanuit de duisternis. Ze zullen aankomen en ze zullen zichtbaar worden, want ze gaan zijn gerechtigheid verkondigen. Het werk Gods zal in hen openbaar komen, omdat hij het gedaan heeft. Wat een troostvolle boodschap. Ja, dit is geen troostvolle boodschap voor mensen die alles graag zelf willen doen. Doe het zelfers op geestelijk gebied. Die lopen hiermee vast. Die moordenaar aan het kruis, die eerste moordenaar, die liep hiermee vast. Die fariseërs, die lopen hiermee vast. Want die zeggen, als dat zo is, dan is alles wat ik doe, dat heeft geen waarde. Nee, dat klopt. Dat is allemaal waardeloos. Nieten en nullen wil God vervullen. Het is Christus alleen. En er zijn mensen die daar blij mee worden. Dan denk ik aan die tollenaren. achter in de tempel, jongens en meisjes. Kijk, die fariseer, die had een tas vol met eigen gerechtigheid. Hij stond het allemaal uit te stallen. Maar die tollenaar had niks. Helemaal niks. Hij zei, o God, wees mij zondaar genadig. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, omdat hij het gedaan heeft. Amen.